avond, beste luisteraars. We zitten hier weer al op locatie, Peter. We zitten in het verre Zweden.
Zweden, ja.
Yes. Het was een beetje aangekondigd natuurlijk dat we hier samen zouden starten. We zijn hier niet alleen. Niels is jammer genoeg niet mee. Niels kon geen verlof krijgen om mee af te reizen, maar niet getreurd. We hebben een ploegmaat opgetrommeld om hem hier te ontmaagden. Ontmaagden in de zin van, we zullen hem voor de eerste keer echt wedstrijd gravel onder de schoenen bieden. Niemand minder dan Christophe de Baats. Welkom, Christophe.
Dank u.
Christophe is een ploegmaat van het eerste uur van Cycling Team De Bananas. Het ploegje waar we allemaal lid van zijn ondertussen. Christophe, naast lid van CT De Bananas ben je eigenlijk ook, en dat is misschien wel een mooie kapstok voor deze podcast, werkzaam bij Cycling Vlaanderen. Kun je eens vertellen wat dat juist uw job inhoudt?
Dat klopt. Ik ben trainer aan de topsportschool. Dat houdt in dat we een traject hebben die het pistewielrennen met wegwielrennen combineert. En wij bereiden eigenlijk jongens en meisjes voor op het echte werk bij de elite. Ja.
En welke leeftijden zijn dat dan? Je zegt jongens en meisjes.
Klopt. Ze kunnen instromen vanaf 2 jaar nieuweling.
Ja.
Dus dat is instapleeftijd 15, 16 jaar. En idealiter doorlopen ze de middelbare school. En vanaf dat ze uitstromen, proberen we ze natuurlijk verder op te volgen. En proberen ze zo goed mogelijk klaar te stomen om een plaatje in de kern bij de elite of U23 kern op te nemen.
Voor alle duidelijkheid, het is een volledig schooltraject, dus het is niet de bedoeling dat zij alleen maar fietsen of op de piste rijden. Het is dus ook wel een onderdeel van een opleiding, dat ze ook gewoon de theoretische vakken doen binnen het onderwijs dan.
Ja, klopt. Wij zetten eigenlijk heel veel in ook op het onderwijs, of op het luik school. We zijn effectief ook topsportschool. En we duiden daar heel fel op of heel hard op bij instroom. Dat schoolse traject toch wel heel belangrijk is. We weten allemaal, we doen het allemaal graag. Het is een sportieve activiteit, maar het kan ook heel snel gedaan zijn. Dus als je dat plan B in dat schoolse luik dan, is heel belangrijk daarin. Absoluut.
Ja. Je zegt dat je dus trainer bent. Concreet, wat houdt dat dan in? Ik veronderstel dat jij ook met die gasten op de weg gaat trainen, ook op de piste hen begeleidt. Maar wat houdt de job verder nog meer in?
Ja, klopt. We zijn met 3 trainers aan de topsportschool. We hebben eigenlijk drie verschillende trajecten, wil ik het niet noemen, maar eigenlijk 3 verschillende luiken. Dus binnen het pisteluik hebben we de sprintdisciplines, dus echt het hele korte werk. En de fondnummers, dus de langere disciplines. Dat zijn eigenlijk 2 verschillende profielen waar dat we naar op zoek zijn. 2 verschillende profielen renners. En dan sinds een 2-tal jaar ondertussen, hebben we ook een tak BMX Racing. Omdat we daar... BMX Racing is olympisch geworden. Mm-hmm. En in dat traject zijn we ook gaan nadenken en kijken, kunnen we die jongens en meisjes ook in ons traject bij begeleiden. Ook omdat we een stukje een transfer zien naar de piste, zeker in het buitenland, merk je dat uitstromende BMX'ers eigenlijk de bagage hebben om het als sprinter op de piste te maken, of mogelijk te maken. Hebben we nu onlangs nog gezien op het EK in Anadia, waar dat we 2 ex-BMX'ers een aantal medailles ook hebben gepakt. Van daaruit en vanuit die een insteek. Het is niet een insteek om in te stromen op die manier.
Ja.
Maar het biedt wel een mooi plan B. Absoluut, voor die jongens en meisjes.
Dan natuurlijk om met de deur in huis te vallen. Je spreekt over de piste, maar zijn er daar ook off-road trainingen in vervat, in die opleiding?
Nee.
Dat is toch wel jammer.
Ja, dat is heel jammer. Daar worstelen we natuurlijk met materialen. Ja. Om offroad te rijden hebben we materiaal nodig. Jongens en meisjes moeten sowieso al wat investeren. Ze hebben pistemateriaal, wat dat ook niet goedkoop is de laatste tijd. Er is heel veel aan het doorontwikkelen, ook op dat vlak. Mensen die het pisten een beetje vol zien, zeker nu met de spelen die er volgend jaar aankomen, zien heel veel nieuw materiaal opduiken. De eerste investering is in die richting, of wordt in die richting gemaakt. En in het verleden heb ik dat wel nog met een paar gedaan, dat we zo in die 2 tussenseizoenen, want het piste seizoen, zeker bij de jeugd in ons land, is vooral winter georiënteerd. En dan een keer dat piste seizoen afloopt, zijn we eigenlijk al in volle voorbereiding op dat wegseizoen, omdat je dan eigenlijk al spreekt over half januari, eind januari. Dus de tijd om dat wegseizoen op te bouwen en noem maar op, is al niet ruim. Dus om daar ook nog een keer een extra touch aan te geven in die voorbereiding. We hebben dat in het verleden nog gedaan, maar dat is dan eenmalig een keer dat we ergens in onze contrainen.
Het is niet zo dat de leerling vragen hebben om een keer offroad te gaan rijden.
Goh, niet zozeer. Die keer dat we het gedaan hebben, was ook eens een beetje...
spielerij.
Ja, en ook van hun insteek. Moet je ook wel zeggen, we hadden destijds ook iemand die het mountainbiken combineerde met de piste. Een beetje atypische combinatie. En met die insteek had ik ook wel zoiets van, het zou wel leuk zijn mochten we die jongen ook een keer... de andere jongens wel laten zien wat hij kan.
En mountainbiken, wat is dat juist? Wat ik nog wou vragen is eigenlijk, leeft het gravel ook een beetje bij jullie, bij Cycling Vlaanderen? Misschien minder in de topsportschool, maar allez, je bent ook verbonden natuurlijk met de federatie. Klopt. Hoe wordt er gekeken naar het gravel gebeuren? Ik spreek dan niet alleen over het competitieve, maar ook zeker en vast over het recreatieve. Heb je daar een mening over of heb je daar weet van dat daar... iets gaande is of dat ze daar over nadenken?
Ja, absoluut. Het is een nieuwe tak, dus absoluut wordt daarover nagedacht. Hè. Je probeert natuurlijk als federatie te vermijden om op alles dat nieuw is echt te gaan springen en alles te gaan uitbouwen. Meestal is dat zo'n klein beetje afwachtende houding om te zien wat beweegt er, wat gebeurt er effectief. Om dan niet te veel middelen te gaan inzetten om dan 2 jaar later te moeten vaststellen van het is toch dat niet geweest wat we ervan gedacht of verwacht hadden. Nu, als ik kijk naar de jongens en meisjes die bij ons zijn, dat zijn van 16 tot 18 jaar, leeft dat absoluut niet, die gravel scene. Ook het offroad gebeurt ook niet echt, omdat ze zitten toch met een andere focus.
Ja, dus een beetje hyperfocus, denk ik ook.
Ja, absoluut.
Op andere takken.
Ja, zeker en vast. Dus zeker bij de jeugd denk ik niet dat het heel fel leeft. Maar natuurlijk bij onze collega's, we merken wel dat dat iets is waar we op moeten en kunnen inzetten. Absoluut. Het is iets dat bloeit en dat in volle groei is. Dat merkt ook aan de wedstrijdscene. Er komen overal wat wedstrijden bij. Ik verwacht daar wel dat we ook daar op de kar gaan springen en zoveel mogelijk gaan ondersteunen waar we kunnen.
Ja.
Dat is sowieso.
We zagen in de gravelrace van Beernem dat Cycling Vlaanderen de eerste keer de organisatie ondersteund heeft. Is dat de bedoeling dat jullie de organisatie zelf gaan ondersteunen, dat zij met hun verhaal bij jullie komen en de vraag dat de federatie ondersteunt? Of is dat iets dat jullie zelf faciliteren?
Nee, dat is een normale weg. Hè. Dat onze organisatoren, als zij ondersteund willen kunnen worden, dat ze bij ons aankloppen. Nu, neem niet weg, en dat hebben we in het verleden ook al gedaan. Zeker bijvoorbeeld als ik kijk naar het BMX Racing. Wat dat heel fel, moet ik het gaan uitdrukken, aan de ene kant van Vlaanderen georiënteerd is. Hè. Als je kijkt naar de heimat, dat is Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant. Nu, in het verleden hebben we daar wel wat proberen laten bewegen om ook in Oost- en West-Vlaanderen die een tak toch op de kaart te zetten. En dat is ondertussen wel al een klein beetje gelukt, wat nieuwe parcours, ook de competitievormen, of de wedstrijden zelf, wat mee proberen ondersteunen. En daar hebben we wel zelf een trekkende rol in genomen als federatie. Maar goed, wij hangen natuurlijk nog altijd af van organisatoren. We kunnen als federatie zijnde geen wedstrijden zelf organiseren. Ja. Dat is jammer, want op zich zouden we dat op die manier een extra boost kunnen geven. Maar goed, daar zijn we niet met genoeg manschappen voor. Dus we hangen altijd af van de goodwill, is misschien verkeerd verwoord, maar van de intenties en de bereidheid van onze clubs die organiseren.
En merk je dat er bij organisatoren die ook zeg maar een traditionele wielerwedstrijd organiseren, dat daar ook meer de piste gravel, dat een optie is? Of is dat nog echt wel heel, heel ver?
Goh, dat zou ik met mijn collega moeten aftoetsen, of met mijn collega's moeten aftoetsen. Heb ik niet zo heel veel zicht op, maar je merkt links en rechts toch wel wat beweging. Dus ik verwacht ook wel dat ook wel gaat uitgroeien. Dus ook een beetje, Vlaanderen is daar moeilijk in. Hè. We hebben accommodatie is moeilijk daarin. Zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar het mountainbiken, een x-aantal jaar terug. Ja, het blijft moeilijk om dat in Vlaanderen echt op de kaart te zetten. Ik weet ook nog, in ons verleden of in onze streek, in Lovendegem is bijvoorbeeld zo, is er nog een paar keer wat initiatief genomen om daar iets mee te doen. Maar
op de grie.
Dat is ook al snel moeilijk. Ze hebben daar destijds, ze hebben daar wel een werking. Ik weet zelfs nu niet of dat nu nog een echt effectief een wedstrijd doorgaat binnen de Flanders Cup. Maar goed, ja, het zit daar wat beperkt. Hè. Ja. En de gravel scene is daar wel natuurlijk iets vergeeflijker. Als je denkt aan mountainbiken, je kunt daar niet echt een attractief parcours neerleggen. Ja, dan vertaalt zich dat ook in de deelnemers. En dat gaat bij de gravel iets makkelijker zijn, denk ik.
Ja, maar daartegenover staat wel dat gravel meestal een parcours is die langer is. En per vierkante meter oppervlakte, zal ik maar zeggen, kun je gemakkelijk als je een heel groot stuk weiland hebt, bij manier van spreken, kun je daar een cyclocross parcours op organiseren. Of misschien zelfs een mountainbike parcours. Ja. Maar voor gravel moet je inderdaad meer gemeentes aansnijden of meer regio's doorkruisen, als het ware. Ja, ik denk dat dat, zoals je ook mij al een keer vertelde, een beetje hetzelfde verhaal is met de Gran Fondo's. Dat in Vlaanderen ook nooit een poot aan de grond heeft gekregen. Mm-hmm. Die tegenstaande dat we misschien wel een mooie regio hebben om dat te organiseren. Maar misschien ook het recreatieve luik. Ik dacht dat jullie ook een aantal gravelroutes hadden gelanceerd, als ik mij niet vergis.
In het verleden, zeker met die corona natuurlijk, hadden we daar wel wat initiatieven in om een paar vaste routes, los van belozen routes en noem maar op, want uiteindelijk is er wel al wat. Hè. Om daar toch wel wat aan te bieden aan onze leden. Om hen te motiveren om zowel op de weg, maar ook off-road, daar wat een schwung aan te geven. Ook daar natuurlijk is ook niet altijd evident, omdat je hebt onze bekende veldtoertochten, wat dat je uiteindelijk ook wel een verlengde van een gravel-inspanning kunt zien, of een gravel-training kunt zien. Maar daar wordt ook vaak gebruik gemaakt van privé-eigendommen en maar op. En dan wordt het natuurlijk moeilijk om daar een stukje een vast parcours van te maken, of een vaste lus, of om iets dergelijks uit te bouwen. Dus Vlaanderen is daarin heel moeilijk. Hè. We hebben echt heel veel hinderpalen. En om daar echt iets moois van te maken. Hè. We zitten nu in het mooie Zweden. We hebben het er gisteren over gehad. Ja. Een heel dun bevolkt gebied. Ja, trek maar een lus van 100 kilometer. Hè. Dat is, kan niet zijn makkelijk gedaan. Maar als je kijkt naar bij ons.
Dat niet alleen dat. Hè. We zitten nog met 37 regeringen, 38 gemeentebesturen.
Dat is bij een onderschatting, denk ik. Ja.
Dat is niet simpel. Hè?
Ja, dat is bijkomend. Hè. Dat merk je ook op de weg. Hè. Het wordt veel moeilijker om te organiseren. Hè. Zelfs wegwedstrijden. We zien daar een enorme terugloop. Eén in de romslomp administratief. Om dat geregeld te krijgen is dat... Ja, goed. Dat zijn allemaal mensen die dat het liefhebberij doen. Onbezoldigd.
En met alle respect ook vaak oudere mensen. Ja, absoluut. Ik bedoel dat zeker niet oneerbiedig. Maar mensen die misschien ook niet echt binnen een club een opvolging hebben. En die dan op een bepaald moment ook afhaken en zeggen van... Ja, sorry, ik ben hier te oud voor geworden. Ja. En de jonge gasten zien het niet meer zitten. Ja. En ik denk dat het... Goed, nu... je haalde het meteen, of daarnet ook al aan, Christophe. We zitten hier in Zweden. Hè. We hebben net de proloog/tijdrit achter de kiezen. Hè. Dus we zitten hier in Grit and Gravel. Hè. Of zeg ik het verkeerd, Peter? Grit and Grind, sorry. Wow. Ja. We zitten hier dus bij Grit and Grind, een driedaagse gravelrace in het prachtige Zweden. Althans, dat denken we. Hè. Ja. We hebben er al wat flarden van gezien, maar het echte werk moet nog komen. Christophe, jij hebt vandaag ook je eerste gravel race gereden. Hè. Het was wel een tijdrit van ongeveer een 17-tal kilometer, maar hoe is dat voor u verlopen? Wat is uw link met gravel? We zullen misschien daarmee beginnen.
Ja, ik heb altijd al een stukje een hart gehad voor de verschillende wielerdisciplines. Hè. Ik, in onze streek is natuurlijk vooral weggeoriënteerd. Maar ik heb in het verleden toch redelijk wat gebeachraced, wat voor mij ook wel enorm plezante discipline vindt. Ook wat mountainbike, dat was dan wat tijdsinvesterender, omdat je dan in zee altijd richting Ardennen of ergens anders moet trekken. Dus dat is nooit echt van de grond gekomen bij mij. Ook het technische bagage was niet echt... ik ben technisch niet echt onderlegd, of niet echt heel erg onderlegd, dus dan bots ik al direct ook op wat... hindernissen. De schrik zit er ook altijd wel wat in om wat tegen te komen en dan mijn gebroken sleutelbeen is waar ze moeten keren. Dus vandaar, het was al lang eigenlijk dat ik die gravel scene wou ontdekken. Maar goed, het is er eigenlijk nooit echt van gekomen. Totdat we ergens wat plannen aan het smeden waren, ik denk in maart of zo, of in februari. En dan had ik zoiets van, we gaan er gewoon in mee en we gaan het doen. Ook omdat ik zei, in de winter rijd ik ook heel graag wat veldertocht en zo. En allez, dat zijn dingen die mij ook wel plezier in de natuur. Het is prachtig. Hè.
We zagen ook in het verleden dat je meestal de Valtoertochten op een crossfiets beleefde. Was dat dan om de snelheid mee te nemen?
Goh ja, op zich ook zeker de Valtoertochten bij ons. Uiteindelijk, dat is, met een mountainbike is het eigenlijk ook niet plezant. Dus een lange driver rechtdoor, eigenlijk de gravel had ik dat we het nu een beetje zien. Hè.
Ja.
Dat was toch het aangenaamst met de crossfiets.
Kijk, we zien hier door het raam uw gravelfiets staan. Kunnen hem juist een keer benoemen welk merk, type banden?
Ja, ik rij met de Canyon, even denken, CF SLX 8, denk ik. Dus DI2.
Dat is de Grizzle.
Of de Grizzle, ja, sorry. Ja.
Dat kon ook een ultimate geweest zijn. Ja, tegenwoordig zie je alles.
Ja, tegenwoordig zie je alles, inderdaad. Nee, ik ben toch voor de gravel-versie gegaan.
Dat is een beetje dezelfde fiets als Peter, eigenlijk.
Ja, klopt. Dan enkel met DI2-groep erop. Hè. Ja. Maar de kader is hetzelfde. Dit is Swiss wheelset, eigenlijk standaard. Hoe set je? En dan sinds kort eigenlijk nog maar. Want ik heb heel lang met de standaardbanden gereden, gewoon bij ons. Met een binnenbandje zelfs nog. Maar nu ben ik toch overgeschakeld naar de Specialized Pathfinders.
Was duidelijk wel geïnfluenced.
Een beetje wel, ja. Ja. Ja, tuurlijk wel. We hebben een andere podcast waar dat er ook wel wat materiaaltips zijn. En uiteindelijk ook wat te raden gaan. En,
dus heb je je specifiek voorbereid op hier ons uitje in Zweden? Of heb je dat gewoon tussen de soep en de patatten erbij genomen?
Ja, toch wel. Hè. Je probeert toch altijd een klein beetje, ook vanuit mijn achtergrond natuurlijk, een klein beetje specifiek en gericht wat te trainen nog. Ik had graag wat meer gedaan. Dat is sowieso, de zomermaanden is sowieso wat moeilijker. Ik heb de luxe van tijdens mijn uren met de jongens en de meisjes op de fiets te kunnen doorbrengen. Dus dat is enorm plezant op die manier toch ook wat te trainen naast het werk. Nu in de zomermaanden is dat wat moeilijker hè, met de kids thuis en om alles geregeld te krijgen. Dus ik had graag iets meer gedaan, maar ik heb toch wel wat specifieke dingen proberen doen.
Moet nu wel eerlijk zijn. Het geeft mij eigenlijk niet zo. Dat we niet zo goed voorbereid zijn aan de uitslag van de tijdrit te zien.
Ja, we zullen er maar eventjes bij halen, hè, Peter, de tijdrit.
Ja, we zagen in de uitslag dus op één, in onze age group, Nicky Terpstra.
Ja.
De ex-prof. En we moeten zeggen, Christophe neemt daar een mooie, heel mooie zesde plaats.
Ja, en ik denk dat we ook nog in onze age group Paul Vos hebben. Ja. Dus dat is toch de winnaar van de Trakka in Girona. Dus laat ons zeggen, qua deelnemers is het misschien niet heel veel kwantiteit, maar de kwaliteit was zeker wel aanwezig. Ja. Christophe gaat al meteen uw debuut eigenlijk niet gemist, als ik het zo mag samenvatten.
Klopt, ik ben nog nooit zo nerveus. Het is echt lang niet dat ik nerveus geweest ben van een wedstrijd. Echt super lang. Natuurlijk, tijdrit is altijd wat speciaal. Hè. Er zat een klein gatje achter mij. Ik was de laatste starter in onze age group. En dan denk ik dat er 2 minuten tussen zat of zo. Dus de schrik om echt inhaald te worden was nu niet echt aanwezig. Dus ik kon eigenlijk alleen maar vooruitkijken, wat ook al plezant was natuurlijk. Maar toch, toch start mijn hartslag 140.
Ja.
Wat dat echt wel lang geleden is voor een wedstrijd. Ik herinner mij nog echt helemaal in het begin. Dus ik kan het ook moeilijk plaatsen dat komt.
Had je een bepaalde schrik? Of,
geen flauw idee
misschien
eigenlijk.
Dan niet voor het fysieke, maar gewoon om te vallen? Of om...
Nee, absoluut niet.
Een tijdrit is natuurlijk altijd, ik had het deze morgen ook al gezegd, is altijd ook een soort van venster waar je doorkijkt. En je kijkt, of misschien een soort spiegel. Het ligt meestal niet. Mm-hmm. Het is altijd eigenlijk vrij duidelijk hoe dat de kaarten liggen. Peter, hoe liggen ze voor u?
Voor mij persoonlijk moet ik zeggen, ik heb de tijd uitgereden dat ik ervan verwacht had. Ik heb sowieso al niet echt veel overschot in heel korte inspanningen.
Ja. Vooral duidelijkheid, het was ongeveer een inspanning van een half uur.
Ja.
Ja.
Ja. Moet zijn, het parcours op zichzelf was misschien atypisch gravel.
Ja.
Er zat een stuk in met lange gravelstroken. Maar er zat ook bijvoorbeeld een soort cyclocross wijde doorgang in.
Ja.
Een korte klim. Allee, op zichzelf vond ik het niet verkeerd. Maar het was een beetje een inspanning. Niet echt dat mij perfect ligt. Maar ik ben wel tevreden naar gezien de omstandigheden.
Ja, laat ons zeggen dat de kop eraf is. En dat het eigenlijk het echte werk morgen moet beginnen.
Ja.
We hadden ook al gehoord dat de organisator eigenlijk gezegd had. die eigenlijk ook een cyclocross race organiseert. Van, we zien de driedaagse als een beetje een combinatie van de drie disciplines. Dus de proloog vandaag was eigenlijk meer cyclocross georiënteerd.
Ja,
het was ook niet extreem natuurlijk. En dan morgen zou het, ja, waarschijnlijk, hè, we hebben al een paar mensen gehoord hier die dat verkend hebben, dat het eigenlijk, ja, de Strade Bianchi gravel zou zijn in de bossen. Die, ja, eigenlijk heel mooi en heel zacht loopt. Ja, dus het echte pure gravel dan waarschijnlijk. Hey, met heel veel lange stroken. En dan zondag, blijkbaar, zou het ietsje meer mountainbike gravel zijn. Of allee, hoe dat ze het ook willen noemen.
Toch alles is iets technisch.
Iets uitdagender, iets grover van gesteente en zo. Dus allee, ja, we kijken er in ieder geval wel enorm naar uit. Hey. Ik denk, ja, we hebben er lang naar uitgezien om hier in Zweden... ja, een keer de echte gravel waarschijnlijk. Hè, of toch ja, stroken die je toch heel sterk aanleunen met dingen die je bijvoorbeeld in Amerika soms ziet. Ja, ik denk dat we, ja, dat we er al drie ook wel hoestingen hebben.
Ja, absoluut.
Nog specialetjes die we eigenlijk vandaag gezien hebben? Of kunnen we er nog iets over vertellen over de tijdrit of dingen die we zijn? De Godfather is hier ook, ook gespot.
De Lau.
De Lau, Laurens ten Dam. Het is nu een derde keer dat we u vernoemen in de podcast, dus ik hoop dat hij het nu wel hoort. nee, maar dus, de Dutch Mafia, zoals ze zichzelf noemen, is wel weer vertegenwoordigd. Dus morgen zou het ook een Zweeds kampioenschap zijn. Dus morgen, wat wacht er ons morgen qua afstand, Peter? Wat
ik denk,
was het?
Ja, dat is 130 kilometer en 1700 hoogtemeters.
Ja.
Volgens insiders een glooiend parcours met enkele...
pittigere stukken waarschijnlijk.
Pittigere beklimmingen. Maar volgens de voorspelling, zoals we hier zijn, zou het snel gaan.
Ja.
Ligt alles heel goed bereidbaar. En vrezen ze een beetje dat er grote groepen gaan samenblijven.
Ja, wat vrezen. Ja. Voor sommigen een vrees en voor anderen misschien een zegen. Ik weet het niet. Christophe, dus vandaag de proloog. Morgen, ga je met dezelfde spanning aan de start staan of is er toch al wat spanning verdwenen?
Dat denk ik sowieso wel. Op zich lijkt het ook meer op een wegwedstrijd. Denk ik. Allee, wegwedstrijd is cru gesteld, maar de aanpak zal ook wel wat dichter daar tegenaan leunen. Dus ik vermoed dat ik toch iets rustiger aan de start ga kunnen komen. goed, die gezonde spanning is wel altijd leuk. Hè. Dat is ook wel altijd nodig om direct te presteren. Want, zoals we het hoorden gisteren, zal het na 5 kilometer eigenlijk al direct een kans op
dat het zou kunnen scheuren op een stevig klimmetje. Ja.
Dus het zal alert te zijn van bij de start en toch je plek kunnen afdwingen om die sectie aan te snijden.
Ja, je kon ook voor de aparte events inschrijven. Wat we ons laten vertellen hebben, gaat er morgen toch wel iets meer volk aan de start zijn. Ik denk dat er vandaag ongeveer een 150-tal over de verschillende agegroups gestart zijn aan de tijdrit. En dat we morgen toch richting de 500 gaan. Dus hoe dat het zal geregeld zijn van startboxen, dat is altijd een geval apart. Maar daar weten we voorlopig nog niets van. Misschien dat er deze nacht nog een mail binnencijpelt.
Dus dan.
Maar het is in ieder geval niet te vroeg start.
Nee, ik denk dat start is om 11 uur. Dat is ideaal om ons morgen vroeg voor te bereiden.
Ja.
Nu, Christophe, we zagen je al bezig met je camelback. Is dat een bewuste keuze dat je die meeneemt? Of?
Ja, we spreken over een inspanning van 4 uur. Hè. Dus als je met 2 bidons aan de start komt, wordt dat toch wel iets weinig. Ze spreken ook van 5, 26 graden morgen.
Ja.
Dus we starten om 11 uur, dus dat wordt het warmste van een dag.
Ik heb
er ook niet echt zicht op of dat effectief in de bossen zal zijn. Ik vermoed ook niet dat het 130 kilometer in de bossen gaat zijn. Hè. Dus tussenwegen, dat zal open vlakte zijn.
We hebben toch een aantal gehoord die verkend hebben, die zeiden van we zijn 3 mensen tegengekomen op het volledige traject.
Ja goed,
dus
dat wel.
Dus ik veronderstel, ergens verwacht ik het ook wel, dat het redelijk desolaat zal zijn. Allee, desolaat in de zin van dat het echt wel... in de natuur zal zijn en dat we geen
absoluut.
Auto's of toch zo weinig mogelijk zullen tegenkomen.
Dan ook rekening houdende, als je grote groepen gaat rondrijden, zal stoppen aan een bevoorrading not done zijn, want als je de plaats in je groep gaat verliezen, ga je er alleen voor staan natuurlijk.
Ja, plus je moet rekenen, we zijn hier nu met 120, 130 starters voor de driedaagse. Morgen komen er al zoveel bij, dat gaan mensen zijn die vanuit de streek komen. Hè. Dus die zullen misschien bevoorraad worden ook onder de baan.
Ja.
Dat maakt ook al dat je geen ruimte hebt om te stoppen. Hè.
Het zal sowieso een aparte dynamiek zijn. Ik zag vandaag ook al iemand met op zijn rugnummer de Zweedse vlag. Hè. Dus ik denk dat je daar ook nog wel dat ze daar ook nog een nuance in maken. Dat het is een Zweed. Want voor die man is het ook nog een keer Een koers in een koers. Hè. Ja, klopt. Je zit al met de verschillende age groups. Naar wat we gehoord hebben, zou het morgen nagenoeg alles samen starten zijn. Dus ja, ik denk dat we ook weer op tijd in de box zullen moeten gaan staan. En dan het over ons laten komen, zeker.
Ja, het is dat. Ik denk niet te veel... Niet te veel moeten kijken ook van wie zit in welke age group. Hè. Uiteindelijk, allee, zeker in zo'n... Ja.
Maar wat laat niemand rijden.
Ja, dus ja, we moeten op alles reageren.
En toch proberen van de streek en...
Ja, toch als een spons op de fiets te zitten. Hè. Ik denk dat het zou jammer zijn, ik zei het daarnet ook nog, het zou jammer zijn dat 130 kilometer tussen de kaderhang. Ja, dat we weinig zien van
het zou jammer zijn, maar het zou zomaar kunnen.
Het zou zeker kunnen, ja.
Nu, Peter, uw insteek was wel iets anders. Hè. Uw voorbereiding was niet optimaal. Je hebt met de verbouwing toch nog wel wat, en ook heel druk op het werk. Dus voor u was het eigenlijk meer een soort vakantie.
Mijn insteek eigenlijk is om te genieten van die 3 dagen en toch mijn conditie een beetje aan te scherpen richting eind september, oktober. Ja. Ja. Er zal nog wel wat verbouwd moeten worden en nog wel wat gewerkt moeten worden, maar ik hoop om toch nog ergens wat gaatjes vrij te vinden. En dat was onze uitstap. Dat is eigenlijk een beetje mijn zoomreis. En ik hoop er wel te vol van te genieten. Eigenlijk.
Ik vind het ook prachtig dat je dat met ons wil doen en niet met je gezin.
Ja, ik laat een traantje.
Ja. Oké, dus ik denk dat we stilaan kunnen afronden. En dat we eigenlijk al rijkhalzend uitkijken naar de etappe van morgen. Ja. Christophe, ik wil je bedanken om mee te komen, uiteraard. En ook om toch wel een beetje de kant van Cycling Vlaanderen toe te lichten. Ik denk dat dat ook voor de luisteraars wel interessant is om te horen. En ik zou zeggen, stay on gravel en tot de volgende keer.
Yes.